Zoals eens in de zoveel tijd mogen of broeder Richard of ikzelf een korte overdenking, een zogenaamde sermonette, met u delen, waarbij we met Gods geest, gezamenlijk met de spreker, hetzelfde onderwerp mogen bestuderen en afsmeken. En ik zei vorige keer tegen Eugène, en Eugène had de vorige keer het woord toen ik de sermonette had, toen zei hij: Greg, ik heb een thema en het thema is: Hij die getrouw is, roept u en zal het zeker doen. Nou, dat is vrij breed, broeders en zusters, als u zich afvraagt, goh, maar hoe gaan we dat doen dan? Gods geest heeft het geleid. Ik vertelde dat tegen onze broeder Hans en onze broeder Hans zei tegen mij: Greg, het thema waar ik het over ga hebben is Jezus. Nou, dat is nog meer op de knieën gaan om te bidden dat God het in dezelfde lijn zal leiden. Maar ik heb er geen enkele twijfel over, want wij dienen een levende God en laten ons leiden door Gods Heilige Geest. Er is een lied dat wij heel vaak horen als we naar jongerendiensten hebben. En als wij met de jongeren naar bijvoorbeeld een conferentie gaan, dan wordt heel vaak het lied gezongen: Dit is Jezus, bron van eeuwig leven. Het is een van de latere opwekkingsliedjes volgens mij. En daarin wordt gezongen: Zing dit lied met luide stem, kom prijs hem. En het lied is eigenlijk een ode aan alles wat Jezus is. En als ik het volgende zie, want ik heb voor nu mijn afstandsbediening thuis gelaten. Zuster Angela moet vandaag extra opletten. Dat doet ze altijd al hoor. Dan zien we, je kunt het niet lezen hoor, dat was ook bewust. Maar ik zie iedereen nu opeens zo kijken. Ik wil eigenlijk daarmee aantonen hoe rijk onze God is. Wat voor namen hij heeft. Dit zijn er 100. Als je goed leest. En als je kijkt, dan zie je redder, herder, licht, waarheid, leven, wijsheid, levend brood, bescherming, eerstgeborene, bemiddelaar, mensenzoon. En toen ik in de voorbereiding bezig was, toen dacht ik: hoe kunnen we nou over zo'n rijke God in 5 tot 10 minuten iets delen? En toen sprak God tot mijn hart. En hij zei: maar ik ben gekomen voor iedereen. Iedereen moet mij kunnen begrijpen. Ik ben een eenvoudige God. En toen ik bezig was, en ik wil samen met u straks ook een lied zingen, toen kwam tot mij, en ik heb dat ook met de zangers besproken, kwam tot mij de stem: maar wat ben ik dan voor jou? Wat ben ik dan voor jou? En als we het volgende dia mogen bekijken, dan zeg ik: Jezus, ik geloof in u. Jezus, ik vertrouw op u. En nu komt er een hele cruciale zin waar ik van kan getuigen. En de reden dat ik leef, is belangrijk. U kunt alles van mijn boodschap misschien wel even niet meer helder hebben als we straks naar huis gaan. Maar dit wil ik u echt meegeven. En de reden dat ik leef en de reden dat ik zing, bent u alleen. Er zijn mensen in deze wereld, in dit land, en dat is eigenlijk heel verdrietig. Wij denken altijd, wij leven in zoveel rijkdom en welvaart. Wij leven in zo ontzettend veel voorspoed. Maar als je kijkt naar hoe weinig mensen echt weten wie Jezus is, waar ik er ook eentje van ben geweest, minimaal 18 jaren van mijn leven. En ik geloof dat het daarbij blijft, laat ik dat zeggen. Dan zie je dat mensen de rijkdom van Christus helemaal niet hebben. Er zijn mensen die zodanig beschadigd zijn, geen liefde kennen, geen liefde herkennen. Dat is nog erger. Ze kennen de liefde misschien wel, maar ze herkennen het niet als het zich voordoet. En zich alleen maar pijn kunnen herinneren. De herinnering aan liefde maakt ze soms zelfs kapot. En langzaamaan gaan ze geestelijk dood. Ze stompen zich af en grijpen alles vast wat Satan hen op een zilver dienblad aanbiedt. Alles wat wij in dit leven in Nederland aangereikt krijgen wat niet van God is, via internet, via meningen van mensen, via je werkgever misschien wel, via de maatschappij. Alles wat daar gebeurt, wat je afhoudt van Christus, wat je scheidt van de liefde van de Heer. Oh, ik kan dit niet, want ik moet werken. Oh, ik kan dit niet, want ik moet luisteren naar... Nee, maar wat als mensen wat van me zouden zeggen als ik over Jezus praat? Terwijl ik net zei, en de reden dat ik leef, en de reden dat ik zing, bent u alleen. Wordt veroorzaakt doordat we misleid worden. En wat is Jezus dan voor mij? Jezus voor mij is degene die het licht schijnt. Die de waarheid geeft. Die het leven geeft. Ik vergelijk mensen die nog niet wedergeboren zijn. Soms wel eens met pubers. Herkent u dat een beetje? U bent sowieso minimaal allemaal puber geweest. En dat heeft zich positief of iets minder positief geuit. En mensen die nu naar hun schoenen kijken, moet goed opletten jongeren. Daarvan weet je, daar moet ik even een gesprekje mee voeren. Even vragen hoe hun pubertijd was. Maar zeggen, ik weet het wel beter. Waarom zou ik geloven in iets wat ik niet zie? Maar als die Jezus van jou dan bestaat, waarom overkomt mij dit dan? Verward raken om alle prikkels om je heen. En wij vertalen dat als, joh, de hormonen in ons lichaam veranderen. Maar alles wat wij voelen, daar vergeten we dat we ook een wilsbesluit kunnen nemen. We kunnen besluiten om ondanks onze gevoelens te geloven in de waarheid die God geeft. Jezus is ook de waarheid. En rebels zijn en je eigen weg willen gaan. Ik wil met u verder lezen in Genesis 3. En dit is iets wat u al heel vaak heeft gehoord. Maar het is cruciaal in het leven van een mens in de eerste instantie. In de tweede instantie in het kind van God. Om te begrijpen wat er hier gebeurt. En we gaan er vaak overheen. En er zijn heel veel jongeren, hè, die worden hier dagelijks aan herinnerd. Worden dagelijks herinnerd hieraan. En weet u hoe? Als ze naar hun telefoon kijken. Dan zien zij een klein appeltje met een hap eruit. Alsof de boze zegt, kijk eens, je betaalt 800 euro voor mij. Eet ook even van die appel. Nee, het is geen grapje. Zie hoe meesterstratege er in deze wereld rondwaart. Maar ik heb Jezus, bron van eeuwig leven. De reden dat ik leef. De reden dat ik zing. Ik wil het volgende sheet, want dit is de Statenvertaling. Het volgende sheet is een iets makkelijkere vertaling. Daarom stuurde hij de mensen weg uit de tuin van Eden. Om de aarde te gaan bewerken waaruit hij was genomen. En nadat hij hem had weggejaagd, plaatste hij ten oosten van de tuin van Eden de gerubs en het heen en weer flitsende, vlammende zwaard. Herkent u dat? Het tweesnijdend zwaard? Gewoon even ter overdenking. Ze moesten de weg naar de levensboom bewaken. Dus het thuis van Adam en Eva, van de mens, was niet meer hun thuis, want ze waren daar niet meer welkom. De voordeur was gesloten, de weg werd bewaakt. Dus het geestelijk leven, het leven dat zij hadden, was plotseling eindig geworden. En zo is het ook met ons geestelijk leven. Als wij niet erkennen wie Jezus is, en zonder het geloof in Jezus en de genade die hij geeft, doorgaan, hoe zou je dan tot de Vader willen komen? In het Nieuwe Testament staat ook een paar keer, al besprak ik zoveel talen, al deed ik al deze dingen. God is ook liefde. Als ik het volgende dia mag bekijken, dan zien wij hier de tabernakel. En zonder dat ik mensen afschrik, waarin ze zeggen, oh, dit wordt een bijbelstudie, dat wordt het niet. Het enige punt dat ik wil maken is dat de enige weg die vroeger mogelijk was om tot God te komen, dat het exclusief was. Het was een exclusief voorrecht voor de hoge priester om tot God te komen. Om boete te doen, om genade te smeken. Maar ik heb Jezus, bron van eeuwig leven. En de reden dat ik leef, de reden dat ik zie, is Hij alleen. Toen Jezus stierf aan het kruis, begon het leven opnieuw met de Vader. En wat wij ook doen, zonder erkenning daarvan, zonder dat wij snappen dat Jezus essentieel is, dat Hij de randvoorwaarde is met een moeilijk woord, dat zonder Jezus die weg er nooit zou zijn. Als je daar aan die eenvoud vasthoudt, telkens weer als je in stormen raakt, maar ik heb Jezus en ik wil Hem leren kennen. Ik wil van Hem houden. Dan geloof ik dat God u, met alle moeilijke namen die er in de Bijbel staan, dat God u zal vasthouden en op het pad zal houden dat Hij voor ons heeft uitgestippeld. In de brief van Hebreeën, en als we het tweede sheet mogen, wordt gezegd, en toen Hij naar de uiteindelijke volmaaktheid gevoerd was, werd Hij voor alle die Hem gehoorzamen een bron van eeuwige redding. Het is heel cruciaal, broeders en zusters. En niet om u te ontmoedigen, maar als u Jezus kent en zijn offer ervaart, als u ervaart dat zonder dat offer er helemaal geen contact mogelijk is, dat het leven wat eerst voor u voorbestemd was, door Adam en Eva niet meer zal zijn zoals het had moeten zijn, maar door Jezus. En echt, lees welke prijs Hij betaald heeft. En met onze daden nog steeds, hè? Dat wij dat mogen beseffen en erkennen, ons daarvan mogen bekeren en mogen aannemen. Dan gaan we Hem vanzelf gehoorzamen, want wij houden van Hem. Dan is Hij een bron van eeuwige redding, omdat God Hem heeft uitgeroepen tot hoge priester, zoals Melchizedek dat was. En om terug te komen tot de eenvoud van die enorme, grote, rijke God, wil ik besluiten met de beroemde tekst. Want God had de wereld zo lief. Hieruit blijkt wie Jezus is. Dat Hij een God van herstel is. Dat Hij ons wil redden. Ons weer thuis wil brengen. Dat Hij ons mist en van ons houdt. Ons hoort. En dat Hij daarvoor zijn leven geeft. En sommigen kunnen dat een klein beetje ervaren, want die maken het misschien wel mee met hun eigen kinderen. En dat ze denken, oh Heer, bespaar mijn kinderen en laat mij het maar dragen. Welke ouders hebben dat wel eens? Dat hun kind iets meemaakt en dan denken, Heer, ik wil het ze besparen. Zoveel houdt de Vader van ons als er wordt gesproken over Gods liefde. God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door Hem te redden. Dat is Jezus, bron van eeuwig leven. En daarom kan ik getuigen dat ik leef. Dat ik niet depressief ben geworden. Dat ik mezelf niet voor een trein gegooid heb. Dat ik niet een leven leid zonder onze papa. En de reden dat ik leef en de reden dat ik zing, bent u alleen. Mogen God u rijkelijk zegenen. Ik wil met u samen staande zingen en dan onze broeder Hans naar voren vragen voor de boodschap.
Broeders en zusters, is het waar wat u hebt gezongen? Dat Hij de reden van uw leven is? Is dat waar? Als het niet zo is, dan zal het straks zo zijn. De boodschap vandaag is een super simpele boodschap. Degene die de boodschap deze ochtend niet zal begrijpen, die wordt werkelijk afgeleid door, vult u zelf maar in. En u weet wie daarachter staat. Maar voordat we het woord van God zullen openen, wil ik eerst twee mededelingen doen. De eerste mededeling is dat vrijdag 15 juni hebben we, dat is dus vrijdag over een week, hè, over 12 dagen. 17 juli. Oké. Vrijdag 17 juli. Dan zal er een voorspraak bidstond zijn. En ook een vastendag. En hebt u een nood in uw hart, in uw leven, in uw omgeving, schrijft u dat op een briefje en geeft u dat aan een van de werkers, diaken en ouderlingen. Die zullen dat doorgeven aan broeder Schreuder. Hij is de secretaris en hij zal dat bundelen. En broeders en zusters, als u echt verlangt dat de Heer uw gebeden zal verhoren, wees dan niet afwezig op die bidstond dat u lekker gaat zwemmen of gaat statten of boodschappen doen, noem maar op. Maar komt u mee bidden. De Heer ziet uw hart. Hebt u een nood op uw hart, schrijf het op een briefje en we zullen daar gezamenlijk voor bidden. De andere mededeling is dat er blijkbaar enkelen zijn, ik hoop dat het er heel veel zijn, die gedoopt willen worden. Dan mag u ook aan de ouderlingen of diakenen opgeven. En dan zullen we zo spoedig mogelijk. Het is nu een beetje moeilijk natuurlijk met de vakantietijd. Maar dan zullen we zo spoedig mogelijk een doopdienst gaan plannen. Geeft u op. En broeders en zusters, één ding wil ik u doorgeven. De doop is heel simpel een kwestie van gehoorzaamheid aan de Heer. Zo staat het in Gods woord. Laat u nou niet eens afleiden door allerlei bedenkingen in uw hart. Ja maar zus, ja maar zo. De doop, zegt de Bijbel, is een kwestie van gehoorzaamheid. Als u van Jezus houdt, dan zegt u, ik wil u gehoorzamen. En dan laat u zich dopen. En u zult merken dat er in de geestelijke wereld een geweldige doorbraak zal plaatsvinden in uw leven. Broeders en zusters. Want toen Israël uit Egypte door de Rode Zee werd gevoerd en ze achtervolgd werden door Farao en al die legers, al die soldaten van Farao, beeld van Satan en zijn demonen, ze verdronken in de Rode Zee. Die greep op uw leven, op hun levens, was verbroken. Dat is het beeld van de waterdoop. Dus wees u nou maar gewoon gehoorzaam aan de Heer. Broeders en zusters, heeft u de woorden van het zangkoor goed beluisterd en gelezen op het scherm? Ik zei het al tegen broeder Gerry Nol. Dat zangkoor, dat is eigenlijk ook de boodschap. En ik wil even een paar regels lezen. En dan begrijpt u de boodschap. Tot aan die dag, dat is de dag van de wederkomst, daar gaat de boodschap ook straks heel even over. Tot aan die dag wil ik weten wie u bent. Wil ik leven dicht bij u en mij geven in aanbidding. Dat is de boodschap. Ik wil weten wie u bent. Broeders en zusters, de boodschap gaat vandaag niet over het onderwijs dat Jezus geeft. De boodschap gaat over wie Jezus is. Wie hij is. En dat is voor iedereen zo eenvoudig te begrijpen, broeders en zusters. Ik wil het niet over zijn onderwijs hebben, maar over hemzelf, wie hij is. En daardoor toon je het, hoop ik dat de Heilige Geest aan u zijn karakter zal tonen. Zijn liefde, zijn genade, broeders en zusters. En dan speelt de vraag op de achtergrond, hoe graag wil ik veranderd worden zoals Jezus is? Hoe graag wil ik dat karakter van Jezus in mijn leven uitstralen? Dat is de vraag op de achtergrond, broeders en zusters. God verlangt om mensen te redden. Omdat zij anders voor altijd verloren gaan door hun zonden. Omdat dat de weg is die ze hebben gekozen, broeders en zusters. God wil niet dat wij verloren gaan. Hij houdt van ons. Hij wil ons redden. En daarom gaf hij zijn enige geboren zoon, Jezus Christus, gaf hij prijs, broeders en zusters. Om als een mens geboren te worden en onschuldig de straf voor onze zonden te dragen. Ik wil opnieuw Johannes 3, vers 16 lezen. U ziet dat Gods geest werkt, broeders en zusters. Gods geest werkt. Johannes 3, vers 16 tot 18. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat ieder die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Want God heeft zijn zoon niet gezonden in de wereld, opdat hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door hem zou behouden worden. Die in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Leest u dat? Die in hem gelooft. En dat betekent niet geloven zoals Satan ook in Jezus gelooft. Satan gelooft ook in Jezus. Het betekent hem aannemen als uw verlosser. Wie in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Maar die niet gelooft, is alreeds veroordeeld. Omdat die persoon nu eenmaal de weg naar het verderf heeft gekozen. Niet omdat God dat wil. Die persoon is op de verkeerde weg. Terwijl hij niet heeft geloofd in de naam van de enige geboren zoon van God. Broeders en zusters, voor dat ontzagwekkende reddingswerk van de mensen, van verloren mensen, broeders en zusters, vond God het nodig dat zijn liefde aan een ieder duidelijk zichtbaar zou zijn. Iedereen zou het moeten begrijpen, broeders en zusters, moeten kunnen begrijpen. En zijn eigen zoon zou de juiste persoon zijn om die liefde te tonen. Zijn eigen zoon, moet hij zich voorstellen. En wie, broeders en zusters, had toch kunnen bedenken dat God die redding juist zou verbinden aan het geloof in Jezus. Dat is zo simpel. Niemand zou dat kunnen hebben bedacht. Dat God in zijn grote wijsheid onze redding verbindt aan het geloof in zijn eigen zoon die voor ons aan het kruis zou sterven. Geen mens had dat ooit kunnen bedenken. En omdat de woorden van de mensen nou eenmaal ten enenmale tekortschieten, heeft God in zijn wijsheid het ook behaagd om dat karakter van Jezus met behulp van vier van zijn discipelen te beschrijven. En al die discipelen hebben zijn karakter verschillend beschreven, broeders en zusters. Verschillend beschreven. Johannes, die schrijft over Jezus, of legt de nadruk op Jezus als de Zoon van God. En die Zoon van God moest mens worden, die moest geboren worden als mens. De liefde van God in die zoon moest zichtbaar worden. Jezus moest mens worden. Lucas beschrijft hem als mens. En het werk wat Jezus voor de mensen zou doen, was een dienend werk. Hij werd de dienstknecht. Marcus beschrijft hem als de dienstknecht. Als een grote dienstknecht, als een slaaf van mensen. Maar Jezus is de zoon van David. David de koning. Jezus is de grote koning die terug zal komen. Er komt een dag dat Jezus komt als de koning der koningen. En dan zal hij over de hele wereld regeren vanuit Jeruzalem. Matteüs beschrijft hem als koning, broeders en zusters. Ik wil met u Jesaja 9 lezen. Jesaja 9, vers 5 en 6. En dit is een profetie die gaat over Jezus. Want een kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven. En de heerschappij is op zijn schouders. En men noemt zijn naam wonderlijk. Raad, sterke God, Vader der eeuwigheid, vredevorst. De grootheid van deze heerschappij en des vredes zal geen einde zijn op de troon van David en in zijn koninkrijk. Om dat te bevestigen en dat te sterken. Met gericht en met gerechtigheid van nu aan tot in eeuwigheid toe. De ijver des Heren, met andere woorden de volle inzet van de Heer. Het diepste verlangen van de Heer. Al zijn aandacht, al zijn kracht. De ijver des Heren, de heerscharen, zal zulks doen. God zal het doen. Hij zal het doen, broeders en zusters. En als u wilt, kunnen deze namen die u nu hebt gelezen. Onze broeder Greg had het ook over de namen. En hier ziet u opnieuw Gods geest. We hebben helemaal niets afgesproken. Helemaal niets. Maar Gods geest werkt. Gods geest werkt. Als u wilt, kunnen die namen vandaag in uw leven betekenis krijgen. Als u dat wil. Vandaag kunt u Jezus aannemen, zodat hij in uw hart wordt geboren. U kunt vandaag besluiten om hem in uw leven te laten regeren, te laten heersen. Vandaag kunt u hem om raad vragen. Misschien hebt u een wonder nodig in uw leven. Vandaag kunt u hem om een wonder vragen. Gelooft u dat? Vandaag wil hij ook in uw leven een wonder verrichten, broeders en zusters. Vandaag kunt u vrede voor uw hart vragen. Misschien zijn er stormen in uw leven. U kunt hem om vrede vragen. En het is zo belangrijk, broeders en zusters, dat u beseft dat de allermachtigste persoon, de allersterkste persoon in het hele universum. Dat is ook de allerliefste en de meest genadevolle persoon. En hij is vandaag hier in ons midden. Dat kunt u niet begrijpen. Ik kan het ook niet begrijpen. Geen mens kan dat begrijpen. De allermachtigste God in het universum, die dat universum heeft geschapen. Die God wil vandaag in uw midden, in uw hart zijn. Als de allerliefste en de meest genadevolle persoon. En die persoon wil graag geboren worden. Lucas 2. Lucas 2, vers 25. Dit is de profetie van Simeon. Lucas 2. En Jezus was net geboren en hij werd naar de tempel gebracht. En zie, er was een mens in Jeruzalem wiens naam Simeon was. En deze mens was rechtvaardig, godvrezend, verwachtende de vertroosting van Israël. En de Heilige Geest was op hem. En hem was door een goddelijke openbaring gedaan door de Heilige Geest, dat hij de dood niet zou zien, voordat hij de Christus des Heren zou zien. En hij kwam door de Geest in de tempel. En als de ouders het kindeke Jezus inbrachten om naar de gewoonte van de wet met hem te doen, zo nam hij hetzelfde in zijn armen en loofde God en zei: nu laat gij, Heer, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien, die gij bereid hebt voor het aangezicht van alle volken. Een licht tot verlichting der heiligen en tot heerlijkheid van uw volk Israël. Jezus is de zaligheid en het licht van alle volken, broeders en zusters. God vernederde zichzelf. Hij, die grote schepper, hij vernederde zich zo diep voor ons, broeders en zusters. En het geheim, het wonder is, het grote wonder is, dat wij door het aannemen van dat kleine kind worden gered, broeders en zusters. En Gods eigen kinderen mogen worden en deel krijgen aan het lichaam van Christus. Wij worden een deel van zijn lichaam, broeders en zusters. En dit kleine kind zou dat wonder tot stand brengen. En broeders en zusters, in Johannes 3 hebben we gelezen, er is geen veroordeling voor hen die Jezus aannemen. Heidenen, Joden, die Jezus aannemen, worden gered. Dat is de zegen voor ons, broeders en zusters. Is God niet goed? Amen. Ik wil het nog duidelijker maken. Romeinen 8. Romeinen 8, vers 1. Romeinen 8, vers 1. Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn. De rest mag u thuis lezen. Voor degene die in Christus Jezus zijn. Als u Jezus aanneemt en u wordt wedergeboren, dan wordt u geplant in Christus. U wordt een deel van Christus. Is dat niet wonderbaar? Geen verdoemenis voor degene die in Christus zijn, broeders en zusters. Dit is onze Jezus. En toen Jezus de leeftijd bereikte om aan zijn grote taak en bediening te beginnen, toen begon hij met vasten en bidden. 40 dagen lang, 40 nachten, vasten en bad hij in de woestijn. En Satan dacht dat hij nu wel heel erg zwak zou zijn. Dat hij nu wel een heel gemakkelijke prooi zou zijn geworden. En hij viel Jezus aan met zware verzoekingen. U kent dat allen, hè? In Lucas 4 onder andere en Matthäus 4, kunt u dat thuis lezen. Jezus overwon glorieus. Hij overwon Satan en in de kracht van de Heilige Geest, staat in de Bijbel geschreven. In de kracht van de Heilige Geest begon hij aan zijn bediening. En overal waar Jezus verscheen, waar Jezus zijn gezicht liet zien, overal waar hij was, verrichtte hij grote wonderen, broeders en zusters. Grote wonderen. Levens veranderden. Levens veranderden. Overal genas hij zieken. Genas hij de verlamden. Hij genas de blinden. Hij genas de stommen, broeders en zusters. Hij genas de melaatsen. Hij genas. Hij bevrijdde mensen van banden. Er waren mensen die sterk gebonden waren. Er waren mensen met demonische banden in hun leven. Hij zette hun vrij. Broeders en zusters, hij herstelde gezinnen. Hij herstelde gebroken huwelijken, broeders en zusters. Dat is onze Jezus. En hij kwam niet om mensen te veroordelen. Dat hebben we ook gelezen in Johannes 3. Nooit beschuldigde hij mensen. Nooit veroordeelde hij mensen. Op één uitzondering na. Geveinsde geestelijke leiders, die stelde hij aan de kaak. Maar voor de rest nooit. Nooit, nooit, nooit beschuldigde hij mensen, broeders en zusters. Nooit. Toen Judas hem had verraden, beschuldigde hij Judas niet. Zelfs Judas beschuldigde hij niet. En Petrus, die hem tot 3 maal toe vloekend had verloochend, beschuldigde hij niet. Wat? Dit is toch totaal anders dan wel wat wij mensen doen, hè? Wij zijn zo snel geneigd om met de vinger naar de ander te wijzen. Jij zus, jij zo. Zo snel. Maar Jezus beschuldigde niemand. Nooit. Toen hij aan het kruis hing, toen bad hij voor die soldaten, voor zijn beschuldigers, voor zijn folteraars. En hij zei, Vader, vergeef het hun. Want zij weten niet wat ze doen. Vader, vergeef het hun. En broeders en zusters, nooit stond hij in zichzelf ook maar één gedachte toe van kwaad denken over een ander. Dat deed hij niet. Hij dacht niet kwaad over mensen, broeders en zusters. En hij liet zich ook niet vleien door mensen. Jezus was volkomen afhankelijk van God de Vader. Hij was die rots. Hij stond onbewegelijk in verbinding met God de Vader. En alles wat mensen van links en rechts probeerden, dat liet hij buiten zich, broeders en zusters. Is hij niet goed? Hij is groot. Dit is ons voorbeeld, broeders en zusters. Hij kwam om Gods grote liefde en genade te tonen. Ik wil met u lezen Matteüs 9, vers 13. Matteüs 9, vers 13. Er staat geschreven dat hij zegt, doch ga heen en leer wat het zei. Ik wil barmhartigheid en niet offeranden. De liefde in uw hart, de barmhartigheid in ons hart is het grootste offer. Ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaren tot bekering. Dat was de missie van Jezus, broeders en zusters. Hij kwam mensen redden, dat zei hij tegen een verlamde man. Jezus leerde de mensen dat wie zich vernedert en wordt als een kinderke, die zal in Gods koninkrijk verhoogd worden. Maar hij leerde ook dat wie zich verhoogt, zal vernederd worden. En hij zelf gaf het grote voorbeeld. Hij ontmoette een corrupte belastingambtenaar, een tollenaar. Hij beschuldigde hem niet. Hij zei niet, Zacchaeus, jij deugt niet. Hij zegt tegen Zacchaeus, Zacchaeus, vandaag wil ik in jouw huis komen. Vandaag wil ik in jouw hart komen. En het wonderlijke is, door die grote liefde van hem, van Jezus werd Zacchaeus overweldigd. En hij zei, alles wat ik van de mensen gestolen heb, zal ik vierdubbel aan hun teruggeven. En de helft van mijn vermogen geef ik aan de armen. Jezus beschuldigde hem niet, maar toonde hem die grote liefde. En Zacchaeus bekeerde zich. Is dat geen wonder? Voor mij is dat een wonder, broeders en zusters. Jezus raakte melaatsen aan, die door iedereen als de pest werden gemeden. Ze bleven uit de buurt bang om melaats te worden. Hij raakte de melaatsen aan. En die melaatsen was zo onzeker. Heer, als u wilt, gij kunt mij genezen. En Jezus zegt, ik wil, word gereinigd. En de melaatsen genas. Hij wekte de gestorven zoon van een arme weduwe op en gaf die enige zoon van die weduwe terug aan haar. Die weduwe die zo'n verdriet had. Hij wekte Lazarus op uit de dood. Hij wekte dat kleine dochtertje van Jairus op uit de dood. Kunt u zich voorstellen dat u een kleine baby hebt, een heel klein kind, een jongetje of een meisje, en dat sterft. Jezus wekte haar op uit de dood en gaf haar terug aan de ouders. Is hij niet goed? O broeders en zusters, hij is zo goed. Hij liep vele kilometers door de brandende hitte. Om één ziel. Om een eenzame vrouw in Samaria te redden. Zij had 5 mannen gehad en ze werd, vergeef mij de uitdrukking, uitgekotst door haar omgeving. Maar Jezus kwam en restaureerde haar leven. God is goed, broeders en zusters. En net zo liep hij Ik weet niet hoeveel kilometers naar het land van Gadara om een bezeten man te redden. Een man die 2000 demonen in zijn leven had. 2000 demonen in zijn leven. En Jezus was geen moeite te veel om hem op te zoeken en vrij te maken. En de Bijbel zegt dat hij liep naar Tyrus en Sidon. En als u op de kaart van Israël kijkt, dan is dat in Libanon. Hij liep daar om een vrouw, een Syro-Fenicische vrouw te helpen. Haar dochter was bezeten. En Jezus ging op zoek naar haar. En hij hielp haar en maakte haar dochter vrij. Omdat zijn hart zo vol medelijden met haar was. En broeders en zusters, de Bijbel is onuitputtelijk. Van harte vergaf hij een vrouw waarvan de Bijbelonderzoekers zeggen, zij was een prostituee. Ze zeggen, dat was Maria Magdalena. En deze vrouw had zo'n verdriet over haar zonde en ze was zo blij dat Jezus haar had vrijgemaakt, dat zij met de duurste olie die daar beschikbaar was, zijn voeten zalfde. En hij vergaf al haar zonden en maakte haar vrij. En broeders en zusters, wat zo wonderlijk is, en dat staat in geen enkel ander verhaal, dat Jezus deze daad van haar gebruikte als evangelie over de hele wereld om mensen te redden. Hij zei, dit evangelie, wat zij gedaan heeft, zal over de hele wereld gepredikt worden. Is dat niet wondervol? Dat hij de daad van een prostituee, die verworpen wordt door iedereen, gebruikt om de hele wereld te vertellen van de liefde van Jezus. Dit is het hart van Jezus, broeders en zusters. Oh, ik heb nog een hele lijst hoor. Hij genas de maanzieke, bezeten zoon van een bezorgde vader. Omdat zijn hart zo innerlijk met ontferming was bewogen. Zijn enige begeerte was om verloren zielen, verloren zondaren te redden. Jezus was die goede herder. Die net zo lang zocht tot hij dat verloren schaap, dat afgedwaalde schaap had gevonden. En hij droeg het in zijn armen, legde het op zijn schouder en bracht het terug naar die warme, veilige schaapstal. Dit is Jezus. Jezus is die barmhartige Samaritaan, die man die half dood langs de weg ligt, in elkaar geslagen door rovers. Iedereen liep voorbij, maar Jezus niet. Jezus bukte zich en verzorgde zijn wonden en zette hem op zijn lastdier en bracht hem naar de herberg. Dit is Jezus. Ja, hij zei tegen de blinde, wat wil je dat ik doe? Heer, dat ik mag zien. Dat ik mag zien. Jezus genas hem. Bent u blind? Bent u doof? Jezus zegt, wat wil je dat ik doe? In uw hart mag u zeggen, ik wil dat u dit doet. Ik wil dat u dat doet. Hij zal het wonder in uw leven zal hij verrichten, als u gelooft, broeders en zusters. Tegen die overspelige vrouw die door die geveinsde godsdienstige leiders voor Jezus werd gebracht, zei hij, waar zijn jouw beschuldigers? Ik zie ze niet. En die vrouw zei, ze zijn weg, ze zijn er niet. Jezus zegt, dan beschuldig ik jou ook niet. Ga heen en zondig niet meer. Er was een menigte, broeders en zusters, van duizenden. Ze hadden hem dagenlang gevolgd. En hij zei niet van, laat ze maar naar huis gaan. Nee, hij voedde hun met brood en met vis. Een Een schare van duizenden. Hij wilde niet dat zij onderweg op de weg zouden bezwijken. Dat wilde hij niet. En dat vind ik ook zo frappant. Er was een verlamde man. En die verlamde man die werd door zijn vrienden door het dak van een huis voor de voeten van Jezus neergelegd. Ze braken het dak open. Nou, ik weet zeker dat als ze dat bij mijn huis zouden hebben gedaan, zou ik zeggen, zijn jullie nou hartstikke gek om dat dak open te breken? Hij beschuldigde hen niet. Hij genas die man. Hij genas die man. En vergaf al zijn zonden. En toen een groepje vissers nachtenlang had gevist en niks had gevangen. Ze hadden keihard gewerkt. Toen zorgde hij voor een boot zo vol met vis dat het bijna zonk, broeders en zusters. Ja. En toen ze, die vissers, bij gelegenheid later in een storm, zware storm terechtkwamen. Toen stilde hij de storm. Hij stilde de golven. Is er storm in uw leven deze morgen? Jezus is machtig om de storm en de golven tot bedaren te brengen. Ja, en altijd had hij tijd voor de kinderen, de kindertjes. Ik ben zo blij dat onze broeder Greg altijd trouw de kinderen naar voren roept en voor hun bidt. En dat we dat gezamenlijk mogen doen. Jezus, hoe druk hij ook was, hij had altijd tijd voor de kinderen. Nooit wees hij hun af. Hij had altijd oog voor de kinderen en dan gaf hij hun aandacht en dan zegende hij hen. Jezus had aandacht voor de arme weduwe die hun hele huishoudgeld als collecte gaven. Hij zag het. Hij kende hun nood. En ik weet zeker dat hij hun zegende. En dat hij hun voorzag in alles wat ze nodig hadden. Broeders en zusters, dit is Jezus. En deze Jezus mag u deze ochtend, als u hem nog niet kent, u mag hem deze morgen, mag u hem aannemen en in uw hart toelaten. Het is Gods liefde, Gods genade dat hij Jezus naar de aarde zond. Het is Gods liefde, Gods genade, dat Jezus bereid was om in Gethsemane die ontzettend zware zielenstrijd te ondergaan. Jezus moest worstelen, omdat hij zo vrij, hij was onschuldig. Er was niets op hem aan te merken. Er was geen enkele zonde in zijn hart. Niets kleefde aan hem. En toen was het Gods wil dat hij de zonde van de wereld op zich nam. En die strijd die hij moest ondergaan was zo hevig. Die zielenkwelling, die persing was zo hevig dat uit zijn bloed, dat uit zijn poriën bloed kwam. En in de medische wereld noemen ze dat als een uiterst zeldzaam fenomeen, hematidrosis. Jezus zweette bloed. Maar hij overwon. En zodra hij die strijd had overwonnen, broeders en zusters, stond hij op en onmiddellijk waren daar die soldaten om hem te arresteren. En hij liet zich, gewillig liet hij zich meevoeren. Maar niet nadat hij het oor van een van de soldaten had genezen. Petrus, in al zijn enthousiasme zal ik het maar noemen, sloeg het oor van die soldaat af. En Jezus genas hem. Is hij niet wondervol? En ze brachten hem naar Golgotha. En de soldaten die sloegen lange spijkers door zijn handen en zijn voeten. En ze plaatsten een doornenkroon op zijn hoofd. Een doornenkroon, het beeld van de vloek over de wereld. En toen hij, vlak voordat hij stierf, toen zei hij, Vader, vergeef het hun. Want zij weten niet wat ze doen. Ja. Jezus had ooit gezegd dat hij eigenlijk geen plaats had om zijn hoofd neer te leggen. Omdat hij zo druk was en omdat hij niet werkelijk welkom was bij velen. Hij had geen plaats om zijn hoofd neer te leggen. De enige plaats waar hij rust vond, en eigenlijk was dat ook geen rust, want hij was door iedereen verlaten, zelfs zijn vader had hem verlaten. In de diepste duisternis hing hij daar aan het kruis. En toen hij zegt, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest, toen stierf hij. En eindelijk vond hij rust. Eindelijk vond hij rust. Maar broeders en zusters, daar vond de overwinning plaats. De grote overwinning. Daar versloeg hij Satan. Satan had geen idee dat dit Gods plan was. Gods raadsplan. Ja, hier toonde God zijn liefde en zijn genade. En genade, broeders en zusters, betekent Gods onverdiende gunst. We hebben het niet verdiend. Wij worden gered omdat Jezus onze straf heeft gedragen. Omdat Jezus onze straf heeft ondergaan. En uit genade worden wij Gods kind en worden wij een nieuw schepsel. Staat in de eerste Korinthebrief, dag hoofdstuk 5. We worden een nieuw schepsel. En wij ontvangen kracht om nooit meer te zondigen. Ik wil dat met u lezen. Romeinen 6, vers 14. En dit is een tekst die ik eigenlijk lang niet heb begrepen. Omdat de gebezigde Nederlandse taal ook een andere opvatting kan geven. Want de zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Ik heb altijd gedacht, dat is kracht die uit ons moet komen. Maar ik wil voorlezen wat de Amplified Bible zegt. Sin shall not any longer exert dominion over you, since now you are not under law, but under grace. De betekenis is dat de zonde geen heerschappij meer over u zal hebben. Omdat u niet meer onder de wet bent, maar onder de genade. U bent gered door Jezus' genade. En het wonder is dat de zonde macht wordt verbroken, want u bent zijn kind geworden. U bent zijn kind geworden. Zegt u amen? O broeders en zusters, u hoeft niet meer te zondigen. Als u Gods kind bent geworden, hoeft u niet te zondigen. Natuurlijk zondigen wij soms onbewust. Maar u hoeft niet meer bewust te zondigen. De Satan heeft geen macht meer over u. Wat een genade, broeders en zusters. Door deze ene offerande zijn wij in Gods ogen gerechtvaardigd. Als hij ons aanziet, ziet hij ons rechtvaardig. Want we zijn in Christus. En de gerechtigheid en de volmaaktheid en onberispelijkheid van Jezus bedekt ons. Wij zijn zijn lichaam nu. God de Vader ziet ons alsof wij nooit gezondigd hebben. En wij weten wel beter dat wij in onszelf nog niet geweldig zijn. Hè? Maar wij mogen groeien in Christus. Door Gods woord. Als wij Gods woord getrouw bestuderen, dan zullen wij van heerlijkheid tot heerlijkheid veranderd worden. Dat is zijn garantie. Want we blikken op Jezus en hij zal ervoor zorgen dat wij in ons karakter veranderen naar het karakter van Jezus. Dus broeders en zusters, zie niet op uw tekortkoming. Zie op Jezus. Hij heeft de prijs al lang voor u betaald. En weet u wat u op de been kan houden als u het moeilijk hebt? Als de omstandigheden zwaar zijn? Dat is de hoop op zijn wederkomst. Sommige christenen die kijken je heel vreemd aan als je zegt, ik hoop dat Jezus spoedig terugkomt. Dan kijken ze je heel vreemd aan. En dan zeggen ze, nou laat hem nog maar een tijdje wegblijven. Ik wil als het laatste vers met u lezen. Johannes 14. Johannes 14, vers 1 tot 3. Johannes 14, vers 1 tot 3. Uw hart worden niet ontroerd. De juiste vertaling is, uw hart wordt niet verward, verbijsterd, onrustig, geschrokken, in paniek, bang. Gijlieden gelooft in God, geloof ook in mij. In het huis van mijn vader zijn vele woningen. Anderszins, zo zou ik het u hebben gezegd, ik ga heen om u een plaats te bereiden. En zo wanneer ik heen zal gegaan zijn en u een plaats zal hebben bereid, zo kom ik weder en zal u tot mij nemen. Opdat ook gij zijn moogt waar ik ben. Jezus komt terug in twee wederkomsten. De eerste wederkomst komt hij voor de heiligen, voor zijn kinderen, voor Gods kinderen, voor zijn bruid. En hij komt zodra, dat hebt u net gelezen, zodra de woningen, uw woningen, uw toekomstige woning gereed is. Dan komt hij. En dan komt hij onverwachts. Dan komt hij als het ware stiekem. U kunt hierover lezen, doet u dat thuis in 1 Thessalonicenzen 4 en 1 Korinthe 15. Dan komt hij in een oogwenk. In de Engelse Bijbel staat in the twinkling of an eye. Het Griekse woord is harpazo. En ditzelfde woord wordt gebruikt als een wolf een schaap rooft. Onverwachts. Stiekem, niemand heeft het in de gaten. Dat is de eerste komst. Dan komt hij voor zijn bruid, voor ons. En dan mogen wij onze nieuwe woning in de hemel betrekken. De tweede komst, en dat kunt u ook in de Bijbel lezen, in Matteüs 25 en Openbaring 1 en Openbaring 19, dan komt hij voor iedereen zichtbaar. De Bijbel zegt, elk oog zal hem zien. Iedereen in de wereld zal hem zien komen. En dan komt hij met alle heiligen op aarde. Dan komt hij met duizenden, ja, misschien miljoenen engelen. Komt hij terug. Dat is onze Jezus. En dat zal gebeuren na de grote verdrukking. Maar zijn bruid zal hij naar huis brengen voor de grote verdrukking. Want hij houdt zoveel van zijn kinderen dat hij niet wil dat zij die volle toren van God in die grote verdrukking zullen moeten meemaken. Dit is onze Jezus. Zelfs hierin zorgt hij voor zijn kinderen. Hij wil niet dat wij die vreselijke tijd zullen meemaken. Voordat dit zal losbarsten, zal hij zijn kinderen in veiligheid brengen. Verlangt u om Jezus in uw hart toe te laten? O broeders en zusters, hij is wonderlijk. Hij is onze redder. Hij is onze heiland. Hij is ook onze koning. Hij is de Zoon van God. En hij is zelfs bereid om onze dienstknecht te zijn. En ons in alles te helpen. Broeders en zusters, dit is de boodschap. Laat die boodschap in uw hart groeien. Ik wil dat lied zingen waarmee Greg toen straks geëindigd is. Ik weet niet meer het nummer. 697 was dat. Al wat ik ben. Buigt u uw hoofden, broeders en zusters. Laat u zich niet afleiden door de mensen links of rechts van u. Maar treedt u in gemeenschap met Jezus als u dat niet al lang hebt gedaan. Laat hem toe in jouw hart. In uw hart. We zullen eerst ook eventjes voor het heiligavondmaal bidden. Hè? Dierbare Jezus, wij mogen het heiligavondmaal gebruiken, Heer. Dat u hebt ingesteld En u hebt gewezen op uw lichaam dat voor ons gebroken werd. U hebt gewezen op uw bloed dat voor ons werd gegeven van onze zonden. Dat wij ons mogen wenden tot het kruis. Dank u, zegent u het brood, zegent u de wijn, Heer. Doe ons u aanschouwen, Heer. Zegen de broeders die het zullen uitdelen, Heer. O Heer, kom Heer in ons hart. Wij willen u aanbidden, Heer. Alles wat ons hindert, leggen wij nu aan uw voeten, Heer. En u maakt ons vrij. Dank u, lieve Jezus. Uit genade hebben wij dit gebeden, Heer. Halleluja. Amen.